In Jacobus 2, vers 1 lezen we over dat bij de Heer geen aanneming des persoons is. Daar komt het feitelijk op neer. En daarom zouden wij niet gelovigen zijn aan de ene kant in de Heer Jezus Christus en toch die aanneming des persoons kennen. Waarbij wij ons in de eerste plaats moeten realiseren dat de persoon nou eenmaal naar de oorspronkelijke, klassieke betekenis van het term staat. Niet voor wie iemand in wezen is, namelijk ten diepste, maar het gaat over de buitenkant. De persoon is de buitenkant van de mens, feitelijk. Dat vind je niet meer overal in onze Nederlandse taal terug. In sommige uitdrukkingen trouwens wel, en onder andere in deze. Maar men zou zich daar altijd van bewust zijn bij het lezen van de Bijbel in elk geval. En daarom ook is dat woord volstrekt onbruikbaar voor de beschrijving van de Godheid. Tenzij dan dat we vaststellen dat de persoon van de Godheid niemand anders is dan degene die wij kennen als het beeld Gods. Want dat is een goed synoniem daarvoor. Dat is de Heer Jezus namelijk. En daar blijft het dan bij. En dat is de enige verschijning en dus de enige persoon van de Godheid. En als je wat anders beweert, dan gaat het er nou niet om. Dan gaat het nou alleen maar om dat je daarvoor nooit het woord persoon kunt gebruiken. Is de Geest een persoon, de Heilige Geest een persoon? Het antwoord is dat je de vraag niet zo moet stellen, want je krijgt een verkeerd antwoord. Is de Heilige Geest een persoon? Het antwoord is nee. Geest is per definitie geen persoon. Dat is nou net het tegenovergestelde daarvan. En daarom kunnen zulke dingen niet. Toch, theologische literatuur, ook bijbelstudieliteratuur, als het voor zover dat wat anders is, staat er vol mee met dit soort uitdrukkingen. En daarom kun je er zo weinig mee beginnen en lost het ook geen echte vragen op, geeft het geen antwoorden. En daarom zeg ik het er maar gewoon eens een keertje weer bij. Hè? Maar wat die aanneming des persoons betreft, kijk, wij kennen dat van de mens in het algemeen. Dat is ook wat hier beschreven wordt, wat bijna gezegd werd, onder verwijzing naar wat we 4 weken geleden dan daarvan reeds hebben aangehaald. Het gaat erom dat wij geen andere optie hebben dan een mens te beoordelen aan zijn gedrag. Ik roep dat al jaren en vannacht las ik het nog, heb ik het even voorgelezen, ik weet niet meer van wie. In een. Het was een biografie over Multatuli. En de man die het schreef, maar ik ben zijn naam kwijt, die zei, ja, de man zou natuurlijk ook, zijn leven zou natuurlijk ook beoordeeld moeten worden op basis van enige psychologische verklaringen, zal ik maar zeggen, psychologische inzichten. Hij zei, maar daar ga ik me niet aan wagen. Bovendien, zei hij, ik heb daar weinig vertrouwen in. Want niemand, en toen citeerde hij weer een andere oude schrijver, niemand is in staat om in het diepste van iemand wezen af te dalen. Wij kunnen een mens alleen kennen door hem, door zijn gedrag onder verschillende omstandigheden te observeren. Staat het hard genoeg? En dat is wat ik al jaren roep. En dat is ook wat ik al jaren roep in verband met de Godheid. Want men is altijd geneigd om een abstracte beschrijving te geven van wie God is. Maar dat kun je van een mens niet en dat kun je van God ook niet. Je kunt alleen bestuderen, bezien wat hij doet. En dat zo openbaart zich God ook inderdaad in zijn werken. En als wij een beschrijving zoeken van de Godheid, wel nu, Psalm 104 gaf er een. Psalm 105 ook. Maar ik had eigenlijk eerst moeten zeggen, Stefanus gaf zo'n beschrijving in Handelingen 7. En Paulus deed het iets korter in Handelingen 13. Ik bedoel, daar vind je een beschrijving van wie God is. Namelijk, Ook die van Salomo zou ook heel aardig geweest zijn bij de inwijding van de tempel. Namelijk, God is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo staat het toch in de Bijbel altijd? Ik ben de Heer uw God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, de God die beloften gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Kortom, hij verwijst naar historische gebeurtenissen. En die u geleid heeft, verlost heeft uit Egypte, geleid heeft door de Schelfzee, geleid heeft door de woestijn, die u verlost heeft van uw vijanden. En wat het maar was in de loop der tijd. En dat is het hele punt. Wij kennen God als die God die inderdaad van alles gezegd heeft en gedaan heeft en beloofd heeft en vervuld heeft. Die zijn sporen heeft nagelaten in de geschiedenis en daarmee zelfs in het aardoppervlak, om eens iets geks te zeggen. Maar ik meen dat serieus. Die God, en daar zouden we ons vertrouwen op stellen. Dat is niks abstracts, dat is niet een abstract godsbeeld dat wij ons ontwikkeld hebben of zoiets. Maar dat is een historische, feitelijke God. En daar gaat het om. Zo kennen wij hem. Maar wij kennen mensen gewoonlijk ook alleen maar... niet gewoonlijk. Wij kunnen mensen alleen maar kennen, anderen alleen maar kennen aan... Hoe ze zich gedragen, hoe ze zich presenteren, hoe ze zich of juist niet presenteren, hoe ze eruit zien of wat het maar is, wat ze doen onder omstandigheden, wat ze laten onder omstandigheden. En dat is het dan. En dan gaan we beschouwingen houden over iemands karakter enzovoort. En ik meen dat je dat beter maar gewoon kunt laten, dat laatste, want zover kom je niet. En het hoeft ook niet. En wat de Bijbel leert is dat als je een mens beoordeelt op zijn buitenkant, dus op zijn gedrag, onder omstandigheden, dan doe je hem onrecht. En dat is wat feitelijk ook hier staat. Uiteindelijk gaat het over recht en onrecht. We lezen dat later wel, zo tegen vers 8, 9 en 10 van Jacobus hoofdstuk 2. Men zou dat gewoon laten, want dan... Dat wat in de mens zit, dat kennen wij niet, dat weten wij niet. Iemand zei, ja, maar het komt tot uitdrukking in hoe iemand zich gedraagt enzovoort. Dan zeg ik, nou ja, dat is het ideale, dat maak je je wijs. Want in de praktijk is het zo dat de mens over het algemeen dikwijls... Hier raak ik al aan de grens van wat wij beoordelen kunnen. Maar dat de mens dikwijls zich gedraagt om zijn innerlijk te verbergen. Dat wil zeggen, hij speelt een rol. Wat hoorde ik gisteren? Dat Grace Kelly daarom zo'n ideale prinses was geworden. Zo'n voorbeeldige prinses. Hoewel ze uit het gewone volk stamde, zal ik maar zeggen. Want Reinier had Reinier van Monaco sloot een morganistisch huwelijk, heet zoiets, hè, met een meisje uit het volk of zo. Maar het is helemaal goed uitgepakt, want goede mens was nou eenmaal actrice van haar vak. Dus ze hoefde maar de rol van prinses te spelen. Dat was het dan. Maar veel mensen spelen een rol en doen zich anders voor dan ze werkelijk zijn. Hoe zou je zo iemand dan moeten beoordelen op zijn gedrag? Als het een gespeelde rol is, dan ken je zo iemand nog niet. En sommige mensen laten zich helemaal niet kennen, omdat ze van de ene dag op de andere ineens een heel andere rol spelen. Heb je dat nog? En daarna ligt het voor de hand dat ik nu even gauw zeg dat zo'n rol die gespeeld wordt, kijk, dat heet nou een persoon. Kijkt u het maar na in uw woordenboek. Dat heet een persoon. Vandaar dat er toneelstukken zijn geschreven voor een bepaald aantal personen. En dat zijn niet de acteurs, maar dat zijn de rollen die ze spelen. Echt waar, dat is de enige echte, fundamentele betekenis van de term, dat het daarna wat verdwaald geraakt is. Ja, dat is zo met heel wat meer belangrijke termen. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar ik wilde u eigenlijk even meenemen naar Leviticus hoofdstuk Nee, niet naar Leviticus, naar Deuteronomium, hoofdstuk 10, vers 17. Nu dan Israël, want het wordt tot Israël gezegd. Daar staat in vers 16, besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer, want de Heer uw God is een God der goden, een Heere der Heren, die grote, die machtige, die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt. Besnijd dan de voorhuid uw harten. Want u weet dat de besnijdenis een inzetting was die God aan Abraham gegeven heeft, om zo te zeggen. Dat heet de besnijdenis van de voorhuid. En dat heet een vleeselijke besnijdenis. Als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en toegelicht. Het heet zelfs een besnijdenis die in het openbaar is. Wat ik het toch een beetje vreemde uitdrukking vind. Maar, want hoe openbaar is zoiets? Maar het is in ieder geval een uitwendige besnijdenis. Maar hier staat, besnijd dan de voorhuid uw harten. Namelijk, dat is een inwendige besnijdenis, want hart is het inwendige. Ik roep altijd dat ik dat heb nagevraagd aan een machinebankwerker. Ik geloof het wel tenminste. Het hart, dat is het inwendige van iets. Zie? Besnijd dan niet de uitwendige mens, hoewel dat een voorschrift was dat inderdaad gelegitimeerd is geworden onder de wet. Dat wil zeggen, het was onder Israël officieel verplicht. Maar toch staat de besnijd dan niet de uitwendige mens, maar de inwendige mens. En wat het uitdrukt, is eenvoudigweg dit, dat de voorhuid die bij de besnijdenis wordt weggenomen, die is een uitbeelding van de vleeselijke, de zienlijke dingen, de dingen die voor ogen zijn enzovoorts. En die dingen zouden besneden worden van de inwendige mens. Dat wil zeggen dat wij in ons denken, of in onze geest, dat is de inwendige mens. Nog een ander is dat wij in ons gemoed ons niet zouden laten besturen door, dan we ons zouden richten op die dingen die voor ogen zijn. Weer een andere uitdrukking voor het uitwendige dan. Maar dat we ons zouden richten op en ons zouden laten beïnvloeden door onzienlijke dingen. Dat wil zeggen door de dingen die God ons openbaart in zijn woord, want andere onzienlijke dingen die zijn er eigenlijk niet. Hebben u die nog? Men zou dat uitwendige wegdoen. Dat betekent niet dat men het niet. Bijvoorbeeld de hele ceremoniële wetgeving, als ik dat woord een keer mag gebruiken. De hele ceremoniële wetgeving onder Israël bestond uit inzettingen en geboden. Dat wil zeggen in uitwendige dingen. Maar te denken dat de essentie is van een verhaal, dat het daar allemaal om gaat, dat is een misverstand. Waar het om gaat is dat de inwendige mens besneden zou worden en dus weliswaar die uitwendige dingen zou doen, maar zou beseffen dat ze op een of andere wijze uitdrukking geven aan geestelijke, aan inwendige dingen. En dat is het dan. De uitwendige dingen op zichzelf hebben namelijk helemaal geen functie. En dat is de ellende van al die religie. Nee, ik denk in de eerste plaats aan de Joodse, maar ik wil dat er niet altijd bij zeggen, maar dan heb je toch een voorbeeld. Hè? De ellende van die daarvan is dat men, als men het inwendige, de geestelijke dingen daarvan kwijtraakt, heeft men alleen maar die uitwendige rieten over, waarvan de rabbi zei, ja, wij doen het. Waarom, vroeg de interviewer. Toen zei de man, ja, omdat hebben we altijd zo gedaan. Dat is al sinds Abraham, toen het over de besnijdenis had. En wij doen het omdat Abraham het deed en Isaac en Jacob. En, En de vraag naar wat daar dan eventueel achter stak, een diepere betekenis erachter, bleef inderdaad onbeantwoord. Maar dan heeft zo'n uitwendige rite geen enkele betekenis meer. Want dan is het alleen maar uitwendig. En dat telt niet. Hetzelfde geldt voor, dat kun je gewoon in je Bijbel nalezen. Hetzelfde geldt voor dat de Heer tegen Israël zegt: uw offeranden heb ik niet gewild. En dan breek je klomp. Als je er nog een had, tenminste, want die van mij die breken nogal vaak. Maar dan breek je klomp, want dan zeg je: wat de Heer heeft het toch zelf ingesteld. De Levitische offers in de, lees het maar na, in ieder geval in de eerste hoofdstukken van Leviticus. En het is toch tot in de details voorgeschreven allemaal. En dan zegt de Heer ineens: uw offeranden heb ik niet gewild. Maar de Heer zegt het tot mijn volk, want wanneer zeg maar, hun hart doen ze verre van mij. En dan blijft alleen dat uitwendige over. En dat betekent niks. Dan voldoet men aan religieuze verplichtingen, aan een traditie. En dan is het alleen persoon, aangezicht, buitenkant. Dan is het de rol die men speelt. En zo zei Paulus dat ook feitelijk in Handelingen 17 in Athene. Mannen, u ziet dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Omdat je er helemaal niet stikt natuurlijk. Maar goed, daarom vind ik het leuk. Ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Ja, ja. Maar in de praktijk waren ze ongelovig en kenden ze die ene God van hemel en aarde niet. Maar uitwendige dingen, zat. Als je er wat van wil zien, dan moet je eens een poosje in Rome rondlopen. Dan zie je dat ook. Allemaal uitwendige dingen. Maar de Heere Jezus, de God van de Bijbel, is bij name bekend. Maar daar houdt het ongeveer ook wel op. Daar heeft men ook helemaal geen belang bij. Nou goed. Besnijd dan, nog Deuteronomium 10. Besnijd dan de vooruit uw harten. Het is de uitdrukking die later aangehaald wordt in Romeinen. Waar Paulus het heeft over: men moet besneden worden met de besnijdenis die zonder handen geschiet. En dus niet in het openbaar. Maar goed. En verhard uw nek niet meer, want de Heer uw God is een God der goden. Boven alle goden dus, boven alle machtigen. En de Heer der Heren, die grote, die machtige, die God die te vrezen is, die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt. Maar aangezicht heeft dezelfde betekenis als persoon. Want het aangezicht is, als je het heel smal wil hebben, is het oppervlak. Is de buitenkant. Het is het woord ook voor het oppervlak van de zee en van de aarde. Ook van God trouwens. Voor Gods aangezicht staan. Aangezicht, zijn verschijning, maar zijn beeld, zijn oppervlak, zijn persoon is helemaal goed. Die geen persoon, geen buitenkant aanneemt. Dus je kunt tegen de Heer ook niet zeggen: ja, maar ik ben toch besneden. Dan zegt de Heer: ja, dat kan al wel wezen. Maar het gaat om een besnijdenis des harten. Een besnijdenis van de inwendige mens. Ook daar maakt Paulus in de Romeinenbrief een groot stuk van. Want hij zegt: van Abraham staat, schrijft Paulus. Schrijft Paulus in Romeinen 4 van Abraham staat: zijn geloof is gerekend tot gerechtigheid, maar hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was? Of toen hij nog in de voorhuid was? En het antwoord is: hij was nog onbesneden, want de besnijdenis kwam pas later. En daar gaat het om. Die besnijdenis als zodanig voegt daar niks aan toe of af. Heeft daar überhaupt niks mee te maken. Besnijdenis is alleen een teken in de uitwendige dingen. Maar het zou een teken zijn van wat inwendig plaatsvindt of zou hebben plaatsgevonden of moest plaats hebben of wat het maar is. Maakt verder niks uit. De uitwendige besnijdenis is een beeld van de inwendige besnijdenis. En hier staat dat dus al, hè. God is die vreselijke God die geen aangezicht aanneemt, geen geschenk ontvangt. Dat wil zeggen, hij is onomkoopbaar. Want dat is wat het betekent, hè? Die term geschenken ontvangen. Dat doe je, je geeft iemand cadeaus om iemand milder te stemmen. Daarom geef ik weinig cadeaus. Want ja, de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat je dat doet om iemand om te kopen. Om iemand in de schuld bij je te brengen. Of wat dan ook maar. Dat soort dingen. Dat is allemaal moeilijk. Maar dit is een term die de hele Bijbel door herhaald wordt. Dat men dat rechter geschenken aanneemt. En dus zich laat omkopen. En God kun je niet omkopen. En er zijn zoveel die denken dat het wel kan. En dat geldt natuurlijk niet voor atheïsten, want die geloven helemaal niet in zo'n God. Dat geldt voor diegenen die wel geloven in het bestaan van een God, maar denken dat ze hem om kunnen kopen. Zij worden dus als religieus beschouwd, op een of andere wijze. En bij nader inzien, religie heeft ook eigenlijk die functie om de goden gunstig te stemmen. Je geeft ze wat, je doet wat voor ze, je hoopt dat ze wat terugdoen. En bekend is in de Nederlandse uitdrukking is bekend. Ik ben altijd, het komt later wel goed met mij. Ik ben altijd goed voor geweest voor mijn konijnen, voor mijn schommelden. Dat is toch de uitdrukking. Het is wat populair gezegd, maar ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb ieder het zijne gegeven. Als men iets meer in de Bijbel gelezen heeft, krijg je dit soort talen Canaans, want zo heet dat. Ik heb iedereen het zijne gegeven. Ik heb altijd mijn best gedaan. En dan komt het dus wel goed. Niet gefietst op zondag. Hè? Hetgeen in de 16e eeuw heel wat makkelijker was. Maar, om te volbrengen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar zulke dingen. Weet je wel, men probeert toch door het uiterlijk gedrag zich aangenaam te maken bij God. En de Bijbel zegt hardnekkig. Dat woord mag ik niet gebruiken. De Bijbel zegt systematisch, dat kun je vergeten, want God laat zich niet iets op de mouw spelden. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Veronderstellend, nou ja, vaststellend, dat dat dus twee verschillende dingen zijn. En dan niet meteen komen van, ja, maar dat zou niet zo moeten zijn. En we moeten ons best doen de buitenkant en de binnenkant met elkaar in overeenstemming te brengen. Dus ik laat dat nou maar even zitten. Dat is wel waar, dat kan wel zo zijn. Maar daarmee probeer je deze dingen te omzeilen. Waar het om gaat is namelijk dat verschillend is. Fundamenteel. En logischerwijze. Dat is sinds de zondeval, noemen wij dat. Dat is het effect van de vijgenbladeren, zal ik maar zeggen. De mens die na de zondeval beschreven wordt als zichzelf kennende en zich schamende. En sindsdien moet hij zich ergens mee bedekken. En speelt hij een rol, want die rol die de mens speelt is niks anders dan die vijgenbladeren, hoor. Of dacht hij dat het maar om letterlijke kleding ging? Gaat om veel meer dan dat. Gaat om helemaal om het uiterlijk gedrag van de mens. Wij noemen dat in onze tegenwoordige tijd iemands image, want het moet in het Engels. En als het chiquer moet, dan heet het imago. Dat is de buitenkant, de omhulling. De term komt uit de insectenwereld eigenlijk, maar doe maar weer. Het is de vorm die iets aanneemt. En wij worden geacht als mens onszelf vorm te geven om in die vorm en binnen die vorm en binnen die tradities een plaats in te nemen in de samenleving. En als we niet in staat zijn om onze plaats in de samenleving in te nemen, dan heten wij gedragsgestoord. Het geeft niet geheel onjuist is, maar de storing ligt echt niet in het gedrag, hoor. Dat is alleen wat je aan de buitenkant ziet. Maar de storing ligt daar binnenin. Maar het probleem is dat de mens daar niks aan kan doen. En alle psychiaters ter wereld er geen raad mee weten. En daarom het probleem ontkennen. Nou ja, ontkennen. Negeren. En dan heet het gedragsgestoord. Of verward, lees je dat ook wel eens? Dan gaat het weer over een verwarde man of verwarde vrouw. Ja, die zijn niet verward, die zijn gewoon hartstikke gek. Maar dat mag je niet zeggen, want daar is niks aan te doen. En als je verward bent, dan moet je naar de zielenknijper. En die probeert dan, samen met jou probeert hij dan de kluwe te ontwarren, zal ik maar zeggen. Hebben jullie dat nog? In gedachten ben ik weer bezig met die snoeren uit de knoop te halen en netjes in het kratje te leggen. De volgende keer, dan moet het weer en weer en weer. Er is niks aan te doen. Het raakt altijd in de knoop. En dat meen ik. En elke keer als je uit de knoop het netjes oprolt en opvouwt en zo, daar slijten ze meer van dan dat je het zaakje gewoon zo in het kratje gooit. Dat kan ik u verzekeren. Maar laat maar zitten. Maar van de mens, er valt verder weinig van te maken. Wat gebeuren moet, dus de inwendige mens veranderen moet. En de enige manier waarop het kan, ik zeg niet dat het kan, in het algemeen bij iedereen, maar de enige manier waarop het kan, is door, maar dat hebben we eerder gelezen, is die van Jacobus 1, vers 21. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Kan. En als je bijbelse waarheid in het algemeen buiten beschouwing wil laten, dan moet ik, dan zeg ik het anders. Dan zeg ik de enige manier waarop een mens veranderen kan, is doordat hij onderwezen wordt. Niet omtrent wat hij doen en laten moet. Want dat is je bezighouden met iemand zijn rol aanleren. Een kunstje leren, zoals je dieren africht. Voor het optreden in het circus of weet je veel waarvoor. Maar de enige manier is een mens te onderwijzen in wat je voor de waarheid houdt, zal ik maar zeggen, zodat hij zijn leven daaraan aanpast. Dat kan niet in alle gevallen. En dat is omdat sommige mensen inderdaad iets mankeren. Dat kan. Alleen mag je dat ook al niet meer een gebrek noemen. Tegenwoordig, sommige mensen zijn anders, heet dat. Maar ik noem het gewoon een gebrek. Er mankeert iets aan. Aan de meeste van ons mankeert wat. Dus ik heb daar geen aarzeling over om het zo te zeggen. Sommige dingen gaan buiten je mogelijkheden. Dan is er ook niks aan te doen. Maar wat wel te doen valt, en dan weer terug in de Bijbel, is dat we onderwezen worden in het woord van God. En op grond daarvan en daaruit leren dat wij van de oude mens en de oude schepping niets te verwachten hebben. En het enige dat ons redden kan in dit leven, voor dit leven, maar ook het toekomende, schrijft Paulus, dat is inderdaad de implanting van het woord van God. En dat is dat woord van God waarmee wij ons dagelijks, ik bedoel ons leven lang, waarmee we ons zouden voeden. Ook al is het dan vaak, dikwijls, herhaling. Maar dan nog, je eet elke dag brood of aardappelen, of wat je maar eet ook alweer elke dag, kaas, wat dan ook. En, want dat heb je gewoon nodig voor de uitwendige mens en voor de geestelijke mens geldt precies hetzelfde. Je bezig te houden met te voeden, namelijk met dit woord van God. En ik geef je de garantie, omdat de Heer de garantie geeft, het verandert je denken. En dat is er de functie van. Geef een mens andere informatie en hij gaat over de dingen heel anders denken, toch? Zo werkt dat. Nou ja. Boekenvol kun je daarover schrijven. Tenminste, ik niet. Ik vind het zonde van mijn tijd, maar doe maar. Het zijn omstreden dingen, omdat men zou willen dat het anders was. Maar het is niet anders. En wat die aanneming des persoons betreft, dit was Deuteronomium 16. Maar ik neem u nog even mee naar 2 Kronieken 19, gewoon om een paar schriftplaatsen te laten zien. 2 Kronieken 19, waar feitelijk gewoon Deuteronomium 10 geciteerd wordt, hoor. Daar staat in vers 5, Hij stelde richters, zeg maar rechters. Hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad. En hij zeide tot de richters, ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens. Dat wil zeggen niet voor de mens, maar den Heere, voor de Heer. En hij is bij u in de zaak van het gericht. Deze mensen moesten de orde handhaven in het land. Dat impliceert ook rechtspreken, maar het is meer dan dat. Het is de orde handhaven in het land. Of in het gebied waarover ze waren aangesteld. En ze krijgen de opdracht mee van de koning, van Jozefat. Let op wat je doet. Want je werk is niet bedoeld voor de mens, maar je werk doe je voor de Heer en die is bij je, bij al wat je doet. Die is ook wel aardig, hè? De overheid staat in dienst van God en de overheid is er niet ter wille van de mens. Althans, dat is niet regel 1. Overheid is er om God te dienen en daarom lees je de overheid is Gods dienaresse en zij draagt het zwaard niet te vergeefs. En let op dat de overheid, wat dat eigenlijk een mannelijk begrip is, ineens een vrouwelijk begrip wordt in die uitdrukkingen zoals gebruikt in Romeinen 13 is geloof ik. De overheid is Gods dienares. Dat wil zeggen ondergeschikt. Aan God. Zo'n macht heet ook exousia in het Grieks. Dat wil zeggen een ondergeschikte macht. Een macht die gegeven is niet van onderaf, maar van bovenaf, van Gods wegen. En de machtigen die zijn aangesteld zijn er om God te dienen. Zoals in de feodale tijd de graven en de hertogen, of hoe ze maar heten, werden aangesteld door de koning. Om de koning te dienen, maar in opdracht van de koning en ten dienste van de koning de orde te bewaren in hun graafschappen, hertogdommen, markiezaten of wat het maar waren. En hoe ze maar heten. Dat is de gang van zaken. Dus hij zei tot de richter, zie wat gij doet, want gij houdt het gericht niet voor de mens, maar voor de Heer. En hij is bij u in de zaak van het gericht, bij elke beslissing die je neemt. Hij staat naast je. Dus weet wat je doet. Nu dan, de verschrikking des Heren zij op u lieden. Neemt waar en doet het, want bij de Heren onze God is geen onrecht, noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken. In de zin van omkopen. Het is dus gewoon geciteerd eigenlijk uit Deuteronomium 10. En daaruit kun je rustig de conclusie trekken dat onrecht is aanneming van personen. Ik moet andersom zeggen. Aanneming van de buitenkant is onrecht. En het ontvangen van geschenken is dat ook. En dat wordt in de Bijbel later nog vele malen herhaald, overigens. En let maar eens op hoeveel schriftverwijzingen daar allemaal onder staan. Dat zijn er nogal wat, onder zo'n vers als dit. Dat komt omdat er zoveel schriftplaatsen zijn waarin deze dingen naar voren gebracht worden. En ook wij worden gewaarschuwd, denk erom dat je elkaar niet oordeelt op grond van de buitenkant, op grond van de rol die een mens speelt, op grond van hoe hij zich voordoet, want je kan je zwaar vergissen. Het doet er weinig toe. Dat juist die buitenkant en dat gedrag problemen oproept, dat weet ik. Dat daar het een en ander soms geregeld moet worden. Ja, dat is allemaal zo. Maar daarmee wordt niet de mens als zodanig geoordeeld of veroordeeld. Hooguit een deel van zijn gedrag. Maar ik moet u zeggen dat probleem van hoe iemand zich gedraagt aan de buitenkant, dat het probleem eventueel daar is en ook groter wordt naarmate het inbreuk maakt op de levens van anderen. En hoe meer mensen je dus bij elkaar zet per vierkante meter, of wat het maar was, hoe groter dit soort problematiek wordt. En de enige oplossing daarvan is levensraum. Ja, je mag het niet meer in Duits zeggen na de Tweede Wereldoorlog, maar... maar ze hebben gelijk, de levensruim, ja, levensruimte. En anders krijg je problemen. Ik ben van mening, maar dan moet ik eigenlijk even naast de lessenaar gaan staan zo. Ik ben van mening dat de gemiddelde Nederlander volstrekt overspannen is. Waarom? Omdat er met veel te veel mensen op een veel te klein plekje leven. En daarom moet alles geregeld worden. Waarom hebben we witte strepen langs de weg en al die borden die erbij staan en dubbele strepen in het midden en strepen. Het wordt allemaal voorgeschreven aan borden van hier mag je niet harder dan zus en daar mag je niet harder dan zo. En niet omdat het verkeer me frustreert als zodanig, maar omdat ik het illustratief vind voor de regelgeving in Nederland. Alles wat je doet, overal waar je gaat, al je gedrag wordt gecontroleerd en geregeld. En eigen verantwoordelijkheid, dat kan niet meer, want dan zit je andere mensen in de weg. Want die zijn te dichtbij. Dat is gewoon het hele verhaal. Volstrekt overspannen. Alleen, ja, je weet niet beter. Wij zijn hier ook pas. Ik iets langer dan de meeste van u trouwens inmiddels. Maar, dus je bent eraan gewend. Maar het is idioot, eigenlijk. Nou ja. Zo heb ik dat ook weer even gezegd. Dat zijn fundamentele dingen, hoor, dit. Ja. Nou, die laat ik even liggen. Dan ga ik naar het Nieuwe Testament. Eerst in Handelingen 10, want ik wil echt even een paar van die schriftplaatsen laten zien. Handelingen 10. Waar we zijn ten huize van Cornelius. Dat wil zeggen, Petrus is ten huize... Petrus, de Jood... is ten huize van Cornelius de Heiden, zodat er meteen grote problemen zijn, want die beide personen zijn zeer verschillend. Ik bedoel, de leefwijze van de Heidenen en de leefwijze van de Joden is nou eenmaal zeer verschillend, zodanig dat de Joden nou eenmaal niet de Heidenen bezoeken en zeker niet met ze aan tafel gaan, om zo te zeggen. En er wordt dus een hele toestand van gemaakt. Ik bedoel het netjes, maar het is een hele toestand in Handelingen, met name in dit hoofdstuk, waarbij Cornelius een droom krijgt en daarna Petrus een droom en wat het maar was. Al een heel, heel ingewikkeld gedoe, waarna inderdaad iemand van Cornelius staat aan de deur bij Petrus en nou ja, enzovoort. Ze heet allemaal Simeon, geloof ik, in die buurt daar ook nog, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan moet Petrus meekomen en dan moet hij verplicht, dat zou hij normaal gesproken niet gedaan hebben, maar na dat visioen en alles, moest hij toch maar naar Cornelius en dan moet hij verantwoording afleggen van de hoop die in hem is, om zijn eigen woorden maar te gebruiken. En dus predikt hij daar in het huis van de heiden het evangelie. En wat er dan ineens gebeurt, is dat die mensen ineens zomaar tot geloof komen. En die heiden die beginnen eveneens in tongen te spreken. Dat wil zeggen, die voltrekken hetzelfde teken als wat de apostelen op de Pinksterdag deden. Dus Petrus was helemaal flabbergasted. Whatever. Maar in ieder geval, hij zegt dan, vers 34... En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Dat wist hij dus inderdaad uit het Oude Testament. Maar in elk volk betekent het, maar in elk volk dat hem vreest, ik weet niet waarom het die staat, dat het volk. Vroeger zal het wel de volk geweest zijn, maar vooruit. Maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid weet, is hem aangenaam. Dat wil zeggen, als men hem vreest, is men Gode aangenaam. En gerechtigheid werken, dat zou je vooral niet te oppervlakkig moeten lezen. gerechtigheid werken is geloven. Want dat weet u, de Bijbel zegt glashard, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe, enerzijds. En anderzijds, God rekent geloof tot gerechtigheid. En de rechtvaardigen zullen uit het geloof leven en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, de gerechtigheid werken. Wel, gerechtigheid is, God heeft gesproken en wij aanvaarden wat hij gezegd heeft. Dat wij ook doen wat hij gezegd heeft. Ja, dat is nog maar zeer de vraag in hoeverre we daartoe in staat zijn. Maar dat is het punt niet. Nou ja, het is een punt, maar dat is niet punt 1. Punt 1 is dat wij voor waar houden, dat wil zeggen domweg, geloven wat God gesproken heeft. En dat is de gerechtigheid werken. En dan begint Petrus met zijn toespraak. En zegt, dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls. Verkondigende vrede door Jezus Christus. Want die is een Heer van allen. Dat is vers 36. En gij lieden weet de zaak die geschied is door heel Judea. Beginnende van Galilea na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth. Enzovoort. Maar hij zegt, ja, het is wat God aan Israël beloofd heeft en gegeven heeft. De komst van de Messias. Maar terwijl Petrus antwoord is, komen die mensen tot geloof. Want er staat in vers 43, deze geven getuigenis, al de profeten, dat wil zeggen alle profeten getuigen van Jezus, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Daar zegt hij dus zwart en wit, het gaat om geloof. En als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden, enzovoorts. En daarna worden ze meteen ook gedoopt. En dat heeft nog een staartje, want in hoofdstuk 11 wordt het weer uitgelegd dat het nou helemaal zo gegaan is. En daarna in hoofdstuk 15 is het weer aan de orde. En dan verwijst Petrus weer naar die merkwaardige situatie waarbij hij voor het eerst officieel het evangelie predikte aan heidenen. En het blijkt dat heidenen net zo makkelijk, net zo goed tot geloof komen als joden, omdat de zaligheid niet maar bestemd is voor degene die onder de wet leven. Het is bestemd voor ieder die gelooft. Dat was hoofdstuk 15. En de wet heeft daar niets mee te maken. Waarna wij vanzelf komen in Romeinen hoofdstuk 2. Dit zijn dus eigenlijk, dit soort schriftplaatsen zijn allemaal schriftplaatsen die de religie als zodanig afwijzen. Veroordelen. Zo van, je kan doen wat je wil, maar voor God maakt het niks uit. En dat is zo. Ja, voor de mens maakt het wat uit. En de mens hoopt dat het voor God ook wat uitmaakt. Dan hebben we het zaakje netjes op één lijn. Maar de Bijbel leert dat het niet zo is. Dat het volstrekt twee verschillende dingen zijn. En dus lezen wij in Romeinen 2. Nou, ik neem hem maar even op in vers 5. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Let op, openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. In onze dagen is er hooguit sprake van de verborgenheid van het oordeel Gods. Maar het openbare oordeel Gods, nou ja, fundamenteel gaat het hier over de jongste dag natuurlijk, hè. Welke namelijk een ieder vergelden zal naar zijn werken. En die werken zijn dan nog niet eens de werken als zodanig, maar de werken die voortkomen uit het hart. Dat wil zeggen, ze komen voort uit ongeloof. Over iets anders gaat het hier niet. Elders wel. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik kan in een paar zinnen kan ik dat nog wel even doen. Ik heb vandaag geen haast. Want we zijn vroeg begonnen, nietwaar? Een uur eerder dan anders. Dus het verzoeningswerk van de Heer Jezus, waarbij hij stierf voor de zonden der wereld, was een werk voor de wereld. Want hij was degene die de zonde der wereld wegneemt. En al zo lief heeft God de wereld gehad, en wat het maar was, of gewoon 2 Korinthe 5, één is voor allen gestorven. Voor allen? Wel, dan worden alle mensen vanzelf behouden, zei de universalist bijgenaamd de Alverzoener. En wat dat voor een domme conclusie... Sorry. Wat dat voor een vlotte conclusie is, dat heb ik nooit begrepen. Want de consequentie daarvan is dat alle mensen dood zijn, en daarmee is de zaak geregeld. Als een mens dood is, dan worden de boeken afgesloten, en dan gaat de zaak dicht, zo. Dan gaat naar het archief, of waar het maar heen gaat. Waarschijnlijk het ronde archief, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan is het gebeurd. En 1 Korinthe 15, oké, dan zijn alle mensen verloren. Want indien één voor alle gestorven is, zijn alle gestorven. En dus weggedaan. En dat is toch de bedoeling? Dat die oude zondige wereld of mensheid wordt weggedaan? Maar ja, het vervolg op het verhaal is natuurlijk, want dat is wat gepredikt wordt, dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt als de eersteling van een nieuwe schepping die God beloofd had te zullen maken, en dat een ieder die in hem gelooft datzelfde zal ondergaan, dat wil zeggen datzelfde nieuwe leven zal ontvangen. Dat leven reeds nu en een bijbehorend lichaam in de toekomst. Dat is de gang van zaken. En zo wordt het ons hier verteld. Daarbij spelen de uitwendige dingen geen rol van enige betekenis meer. Ze zijn misschien een rol die gespeeld wordt, in de zin van één persoon, maar het betekent helemaal niks. God heeft met die hele mensheid al lang afgerekend. En het vervolg op het verhaal is, hoe als dat zo is, als God de zonde der wereld heeft weggenomen, hoe kan dan op de jongste dag, of wanneer dan ook maar, een mens ooit geoordeeld worden naar zijn werken, als de Heer Jezus Christus onze zonde en die der gehele wereld gedragen heeft op het hout? Met dank aan Petrus voor de termen. En het enige wat overblijft, het enige antwoord, ik vertel het nu wat kort natuurlijk, maar het enige wat overblijft is dat die werken waar het om gaat en op grond waarvan een oordeel komt, zijn werken die niet maar voortkomen uit de zondige natuur van de mens of zoiets, want daarvoor is één voor allen gestorven. En dus zijn het werken die de uitdrukking zijn van, in dit geval, het ongeloof van de mens. Dingen die een mens doet in afwijzing van, en in ongeloof aan, het woord van God. Heb u dat nog? Wij leerden, ik leerde, van jongs af aan, want maar het is een volstrekt Bijbels gegeven, dat de mens verloren gaat op grond van maar één zonde. Ja, die heet ook wel eens zonde tegen de Heilige Geest, maar het is hetzelfde, het is de zonde van ongeloof. En de Bijbel leert dat ook uitdrukkelijk. Die zegt ook in Hebreeën 3, de laatste verse, want die citeer ik in dat verband graag. Meestal zoek ik ze op, maar vandaag maar even niet. Daar staat over de Israëlieten dat ze niet hebben kunnen ingaan in het beloofde land vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun zonde, vanwege hun ongeloof. Dat is de enige misser op grond waarvan een mens verloren gaat. Ze hebben één zonde die niet vergeven kan worden. En dat het een zonde is, ja, het is een misser. Het is de grootste misser die er bestaat. Het aangeboden eeuwig leven afwijzen. Dan zit je goed fout. Toch? Maar als je niet wil, hoeft het niet, maar dan ben je het kwijt. En op grond daarvan gaat een mens verloren. De andere vraag is, en die stellen wij ook wel eens, Hoe weet je of een mens een gelovig is of niet? Want hij kan het wel zeggen. Maar ja, daar hebben we het nog over in Jacobus. Hij kan wel zeggen dat hij gelovig is, maar... hoe weet je dat? En de Bijbel zegt, nou, de enige manier om het te weten is uit iemands werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. Dan ben ik toch weer een bladzijde verder in Jacobus, hoofdstuk 2. Dan loop ik weer vooruit natuurlijk. Maar het is maar om te laten zien dat ik binnen het kader van de Jacobus blijf. Dus nog steeds. Of anders, dat Jacobus blijft bij dit onderwerp. Het gaat om de uitwendige dingen eventueel. Hoe belangrijk zijn ze of hoe onbelangrijk zijn ze? Toon mij uw geloof uit uw werken. Veronderstellende te werken voortkomen uit geloof. Je leest het trouwens ook bij Paulus. Want in Romeinen hoofdstuk 14... Maar ik laat de Romeinen 2 even liggen hoor. Ik kom er zo terug. Want in Romeinen 14 komt Paulus bij de vraag of bepaalde dingen voor een gelovige geoorloofd zijn of niet. En het antwoord is, ja, alle dingen zijn geoorloofd. Dat is het punt niet. Als je ze maar doet vanuit geloof. Heb je dat? Wie sterk is, eet alles. Ook al is het 100 keer aan de demonen gewijd of zo. En wie zwak is, eet moeskruiden. Die eet maar helemaal geen vlees. Omdat hij bang is dat het vlees aan de afgoden geofferd is. Andere reden om geen vlees te eten zou ik niet kennen uit de Bijbel. Voor alle duidelijkheid vertel ik dat er maar bij. Want dan hoeven we het daar verder niet over te hebben. Maar dat is het thema hiervan. Hè? Dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Moeten we ons daar verder van houden of niet? Paulus zegt, dat is 1 Korinthe waar hij dat uitlegt. Die zegt, ja, er is niks onrein in zichzelf. En afgoden geloven wij. Wij geloven niet in die andere goden. Wij kennen er maar 1. Dus het is een vraagstelling die nergens op slaat. Het is niet ontvankelijk dit. Alles mag. Behalve dan... Als je er zelf problemen mee hebt, omdat je toch iets hebt van... ja, maar dit is occult of dit is van de duivel of zoiets. Ja, als je dat hebt laten wijsmaken of al... ja, wanneer dan ook. Vroeg of laat laten mensen zich dat wijsmaken, soms. Hè. Maar als je zulke gedachten erop nahoudt... dan kun je er maar beter verre van blijven. En op grond van je geloof in de Heer Jezus Christus... je verre houden van de dingen waarvan je weet... dat ze aan de afgoden geofferd zijn. Het heet wel zwak geloof. Voor alle duidelijkheid zeg ik dat er dan toch maar bij. Want veel sterker is natuurlijk dat wij die hele duivel... en zijn hele personeel gewoon... dat we daar ons daar niks van aantrekken. Want wij zijn des Heren en wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Nee, ook niet bewust dus die dingen provoceren. Dat is weer een ander ding. Het speelt in onze gedachten. Geen rol van betekenis. Dat is waar het over gaat. Hè? En daar staat er zo'n prachtige zin. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Hetgeen trouwens geen excuus is om niet veranderd te worden in uw gemoed. Sommigen gebruiken dat vers om... dit is mijn gemoed, zo denk ik erover en zo moet ik daar dan maar bij blijven. Ieder zij daarin verzekerd. Ja, nee, er staat ook dat wij veranderd zouden worden in ons gemoed. Door de vernieuwing van ons denken heet dat in Romeinen hoofdstuk 12. En daarna pas staat er in hoofdstuk 14... in ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dus het kan wel eens wezen dat het denken veranderd moet worden. Nee, dat weet ik zeker. Want een zwakke gelovige moet sterk worden. En als hij sterk is, trekt hij zich van al die andere dingen niets meer aan. Maar het komt vanuit de inwendige mens. En daar gaat het over. Dus of een mens iets mag of niet. Paulus zegt, ja, dat moet je zelf maar weten. Dat is mijn zaak niet. Dat is uitwendige mens. Dat speelt voor God geen rol van betekenis. En voor zover het betekenis heeft... is het omdat het de uitwerking is van dat wat in de mens zit. Maar dat is wat onze zorg zou zijn en wat Gods zorg is. Hij zou ons veranderen naar de inwendige mens. Zie je? En wat in Romeinen 2 staat, is eenvoudig. Dit, vers 5. Naar, ik lees vers 4. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en laakmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? De goede tierenheid Gods leidt u tot bekering. Dat is hetzelfde als achterlangmoedigheid onze Heere voor zaligheid. Uit Petrus. De Heer brengt het actieve oordeel vandaag niet. En het is omdat hij wil dat allen tot bekering en tot kennis der waarheid komen. En hier heet het dat de goede tierenheid Gods je tot bekering leidt. Maar als men niet tot bekering komt, wel. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart. Inwendige mens dus. Vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns. En de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Welk in ieder vergelden zal naar zijn. En dat moet er zijn natuurlijk. Naar wat in het hart is. Vanwege het onbekeerlijk hart. Maar er staat naar zijn werken. En dat kan alleen verklaard worden, die samenhang, de logica hier, kan alleen verklaard worden uit dat deze werken, de werken zijn hier in dit vers, werken die voortkomen uit dat onbekeerlijk hart. Omdat het niet bekeerd is, werken van ongeloof dus. En niet maar de gewone natuurlijke werken van de mens. En dit is een belangrijk gegeven, omdat er ook een spiegelbeeld van is. Een andere kant. De andere kant is dat wij zijn bekeerd. Wij zijn gelovige mensen. We zijn wedergeboren. We hebben nieuw leven ontvangen. Maar ook van ons staat dat de Heer ons oordelen zal naar onze werken. Dat geeft plaatsen genoeg die dat zeggen. 2 Korinthe 5 natuurlijk. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Omdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Of ook weer Romeinen 14. Daar staat ook dat wij voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zullen worden. En dat ieder staat of valt zijn eigen Heer. En dat het oordeel over ons op persoonlijke basis is. Dat wil zeggen op grond van wie wij zijn en wat wij gedaan hebben, hoe wij geleefd hebben enzovoorts. Staat er wel degelijk en anders wel in gelijkenissen. Zo van als de Heer wederkomt, roept hij zijn dienstknechten tot zich. En voor de afrekening enzovoorts. Onder het motto de arbeider is zijn loon waardig. Weet u wel, dat is duidelijk genoeg. Gaat ook over onze werken. Maar hoe is het dan? We zijn toch wedergeboren. Hij gedenkt onze zonden niet meer. Is toch allemaal weggedaan. We hebben vergeven en alles ontvangen. Waaruit volgt dat als wij toch geoordeeld worden naar onze werken, gaat het over de werken die voortgekomen zijn uit ons geloof. Of dat er is. Of die werken daar zijn. Of zullen we het begrip werk even loslaten en gewoon zeggen of we de loopbaan gelopen hebben die ons is voorgesteld. Of we de consequenties getrokken hebben uit ons geloof voor ons praktische leven. Of wij ons geloof getoond hebben uit onze werken. Dat zijn weer de woorden van Jacobus 2 dan. Kortom, de ongelovige wordt veroordeeld, dat wil zeggen zijn strafmaat, wordt bepaald door zijn werken des ongeloofs, niet door zijn werken in het algemeen, maar door de werken zijn ongeloofs. En de gelovige, wel zijn beloning, maar niet strafmaat, andersom, zijn beloning wordt bepaald door de werken des geloofs. Dat wil zeggen niet door wat hij in het algemeen gedaan heeft, maar door die werken die bewust gedaan zijn vanuit het geloof, vanuit de keuze voor de Heer Jezus Christus. Heb je dat? Ze gewandeld hebben waardiglijk onze roeping, verondersteld dat we onze roeping kenden en daaruit in de praktijk de consequentie getrokken hebben. Dat wil zeggen, daaruit komen voort werken des geloofs. En daar ontvangen wij loon voor. En als die er helemaal niet zijn, ontvangen wij niks. dan niet overkleed, zelfs niet bekleed. Maar naakt staat er dan in 2 Korinthe 5. Om maar eens iets te zeggen. Dat zijn heel fundamentele dingen, hoor. En je moet ze kennen, anders begrijp je dit soort schriftplaatsen niet. Zie? Hij zal in ieder vergelden naar zijn werken. Trouwens, in Openbaring, 20, 21 inmiddels... daar staat dat dus ook op de jongste dag. En de boeken werden geopend. De boeken werden geopend, 2. En dat des levens is, daar heb je de 3. En ze worden geoordeeld naar hun werken, staat er. Dus dan heb je 3 boeken. De 1 is de Bijbel uiteraard, want men zal geoordeeld worden uit Mozes. De Joden bijvoorbeeld, hè. Mozes zal u veroordelen. Om maar eens wat. 1 is de Bijbel. De andere heet het boek des levens. De vraag of iemand überhaupt een gelovige was of niet. En de strafmaat wordt bepaald op grond van de werken. Die dan kennelijk in een boek geschreven zijn. Of waarvan een administratie is bijgehouden. Want het is niet verdwenen in de vergetelheid. Bij God. En daar gaat hij maar om. Hè. En dat staat hier ook, want hier in Romeinen 2 hebben we aan de ene kant... gij vergadert uzelf het toorn als een schat. Maar in de daarna volgende verse... staat de andere kant van het verhaal, namelijk... degene wel die... heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en de waarheid ongehoorzaamheid... doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn... zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt... van de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons. Zodat u weet dat Joodse of Griekse, dan wel Joodse of heidense levenswandel... ja, dat is persoon. Dat is cultuur, dat is iemands gedrag. Dat is iemand de traditie waaruit hij leeft. Maar voor God maakt dat niks uit. Iemand zei, al die godsdiensten zijn toch hetzelfde, dus het komt wel goed. Dan moet je zeggen, God rekent helemaal niet met godsdiensten. En of ze dezelfde zijn of niet, maakt dus ook al niks uit. God rekent niet met religie. Wat is het nou juist? God ziet het hart aan. Of men gelooft in de Heer Jezus Christus. En daarom noemen we dat liever geen religie, omdat het dat strikt genomen ook niet is. Sterker nog, het is het tegenovergestelde eigenlijk. Het is geloof in wat God gesproken heeft. En daarna neem ik u nog even mee naar Galaten hoofdstuk 2... waar Paulus spreekt over zijn eigen omstandigheden, zijn eigen positie... naast de 12 apostelen, de 12. En Paulus zegt dan dat hij uiteindelijk naar Jeruzalem gegaan is... Dat slaat op de gebeurtenissen van Handelingen 15. Na zijn eerste zendingsreis kwam Paulus in Jeruzalem terecht... binnen de gemeenschap van de gelovigen daar. En hij zegt dat daar valse broederen waren enzovoorts... die van bezijden ingekomen waren, vers 4... om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben... En dan vers 5 van Galaten 2. Den welke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping... opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn... hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. Maakt, kan me niks schelen, is de moderne variant... Hij zegt, dat maakt voor mij geen verschil. God neemt namelijk de persoon van de mens niet aan. En hij zegt dan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Met andere woorden, wat Paulus deed in zijn bediening... dat had hij niet ontvangen van de apostelen of andere gelovigen. Maar dat had hij van... zoals hij het noemt, had hij ontvangen door de openbaring van Jezus Christus. Dat is vers 12 van hoofdstuk 1. Hij zegt, de evangelie is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Dat wat de Heer hem geleerd had. Op wat voor wijze dan ook, want ik denk toch dat het grotendeels was gewoon door de schriften. Maar ja, de Heer is onze hoge priester en hij zou ons in heel de waarheid leiden. Dat is zijn verantwoordelijkheid en daar heeft Paulus het dus over. Hij zegt dus ja, wat ik was en wat ik deed was niet afhankelijk van of veroorzaakt door degenen die in Jeruzalem geacht werden. En hij zegt, voor mij maakt het dus niks uit wie die lui zijn. Ik heb mijn eigen bediening. En andersom zou dat ook moeten gelden. En dat was natuurlijk ook zo. Maar hij haalt ook die uitdrukking aan. God neemt de persoon des mensen niet aan. En daarom trok hij, ook hij, er zich verder niks van aan. Daarmee veracht hij ze niet, integendeel. Maar hij zegt gewoon, ik ben mijn eigen, hoe zeg je dat? Ik ben mijn eigen zelf, ik doe wat ik doen moet en in verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En eventueel in samenwerking met anderen, zoals hij niet alleen demonstreert in zijn leven, maar zoals hij bij andere gelegenheid ook daadwerkelijk uitlegt. Dan nog even naar Efeze hoofdstuk 6. Waar wij terecht zijn toch op het maatschappelijke, op het sociale vlak. En waar de apostel het heeft over de verhoudingen, de rangorde eigenlijk ook, die er onder de mensen nou eenmaal is, en dus ook onder gelovige mensen. En die uiteenzetting wordt ingeleid in vers 21 van hoofdstuk 5 eigenlijk. Als hij zegt dat wij elkander onderdanig zouden zijn in de vreze Gods. Waarna de vanzelfsprekende vraag zou moeten zijn, maar wie moet er dan aan wie onderdanig zijn? Want echt wederkerig kan zoiets ook niet. Dan is er namelijk sprake van gelijkheid en niet van onderdanigheid. En dat legt hij dan uit en heeft hij het over man en vrouw. En vervolgens in hoofdstuk 6, gij kinderen zijt u ouderen gehoorzaam. Daarmee onderdanig. Want dat is recht. Zo is dat. En daarna vers 5 van Efeze 6. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Hetgeen dus gewoon als een bestaande situatie erkend wordt. Met vrezen en beven in eenvoudigheid dus hartig gelijk als aan Christus. Dat is nogal sterk. Ik denk, daar kun je weinig op afdenken. Er stond trouwens ook bij, gij vrouwen, wees je eigen mannen onderdanig. En hier staat het bij, gij dienstknechten, zet gehoorzaam uw heren naar het vlees. Gelijk als aan Christus. En daarmee vers 7, dienende met goedwilligheid de Heer en niet de mensen, want daarmee dient men de Heer. Dat, zo staat het er nou eenmaal. Wetende, vers 8, dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. Want wat wij doen en hoe we ons gedragen, ook in maatschappelijke verhoudingen, vanuit onze onderwerping aan Christus, vanuit het geloof namelijk, wel daarvoor zullen wij beloond worden. Geen betekent dat als andere mensen precies hetzelfde doen, maar het komt niet voort uit hun geloof, of ze zijn zelfs helemaal niet gelovig, maakt dat voor God niks uit. Maar voor ons als gelovigen geldt dit. En gij, heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heer in de hemelen is. Want wie wij ook zijn, we hebben altijd iemand boven ons. Hetzij in de maatschappij, het zij in de hemel. Dus we zijn altijd ondergeschikt. Dat ook uw eigen Heer in de hemel is, en dat bij hem geen aanneming is des persoons. En daar staat hij dus weer, hè? is de vaste uitdrukking, de grote waarschuwing. Denk erom wie je bent, wat je doet in de praktijk. Dus dat speelt voor God geen rol. Waar het om gaat, is de gezindheid van het hart. Het gaat om dat wat in het hart is. Dat is wat God aanziet. En waar hij mee rekent en wat hij eventueel beloont. En dan nog Colossens hoofdstuk 3. Waar het feitelijk gaat om precies dezelfde dingen. Hier heet het huiselijke plichten en is de uiteenzetting wat korter. In het gedeelte van Colossens 3 vanaf vers 18. Met een prachtige zin die in Efeze niet helemaal zo staat. De gedachte wel, overigens, maar die zin vind ik mooi. Namelijk Colossens 3 vers 23... En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere. Let op, doet dat van harte. En dat wil zeggen vanuit het gemoed, vanuit het hart, vanuit de inwendige mens. Het is niet een act van je zou je zo en zo moeten gedragen. Het is niet maar ethiek in de zin van dit zijn de regels, dit is de etiket, dus zo moet het. Nee, uit het hart. Zou het moeten. En dat kan alleen als eerst het hart veranderd is, uiteraard. Al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere. En niet de mensen. Het gaat dus niet om wat men doet, maar het gaat om waarom men het doet. En dat is het hele verhaal, hè. En dat alles in de wetenschap dat gij van de Heere zult ontvangen, de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Dat wil zeggen, wij zouden daar loon voor ontvangen. En dat is dan ter onderbouwing van wat ik er straks zo uit het hoofd even snel vertelde. Wij zullen loon ontvangen voor de werken des geloofs. Zoals de ongelovigen straf ontvangen naar de werken des ongeloofs, om zo te zeggen. Ik bedoel, dit zal nog een keer zeggen. Geloof of ongeloof is bepalend voor of iemand behouden is als zodanig of verloren gaat. Maar bij beide zit er een vervolg aan. Voor de ene komt erbij eventueel loon voor de gelovigen. En dat is op basis van werken des geloofs. En voor de ander zit er een vervolg aan, dat is de strafmaat. En de strafmaat wordt bepaald door de werken des ongeloofs, om zo te zeggen. Zie? Gij zult van de Heer ontvangen het loon, de vergelding der erfenis. Die termen worden elders gebruikt in verband met het leven uit geloof, weet u nog? Wij zouden als rechtvaardigen uit het geloof leven en daarvoor loon en erfenis ontvangen. Of hoe het maar staat in het laatste gedeelte van Hebreeën 10. Bijvoorbeeld, daar staat dat vrij uitgebreid, deze dingen. En hier wordt diezelfde vergelding, die erfenis, wordt in verband gebracht met dat wij de dingen doen alsof ze zijn voor de Heer. Hoewel we heel goed weten dat het vaak dingen zijn die met het specifieke werk des Heeren niets van doen hebben. Het heeft gewoon van doen met de maatschappij, de productie. Je moet aan de kost komen en wat maar niet al. Maar men kan die dingen doen alsof men ze voor de Heer doet. En dat is het hele punt. En dat heeft niet van doen met het werk als zodanig. Het heeft van doen met de gezindheid waarmee men leeft. Zie? Komt voort uit onze levensbeschouwing. Dat is het eigenlijk. En die zou dus veranderd moeten worden, gevormd moeten worden. En dat gebeurt alleen door het woord van God. Dat is dat ingeplante woord, het welk onze zielen zou zalig maken. Want gij dient de Heere Christus. Dat is niet de normale term, de Heere Christus. Kom er 1 of 2 keer voor, geloof ik. Maar dat komt omdat hier de nadruk ligt op Heere. Niet zozeer in de zin van Jehovah Christus, maar in de zin van Adonai. Dat wil zeggen, wij hebben een Heer, een meester. Iemand die wij dienen. En ook al kun je aan de buitenkant niet zien, dan nog, wij dienen de Heer, onze eigen Heer, Christus. En dat dat uitwerkt ook in maatschappelijke verhoudingen. Ja, dat is zo, inderdaad. En de andere kant is, maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. Het punt is namelijk dat je kunt ervoor kiezen om je daar niet aan te houden, niet aan deze dingen te onderwerpen. Maar het heeft consequenties voor die vergelding, dan wel die erfenis uit vers 24. Dat was wat in 2 Korinthe 5 gezegd wordt. Wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En dat kwaad wil niet zeggen dat men de straf voor ontvangt, niet in absolute termen, maar het betekent vermindering, loonderving. Ik citeer altijd meteen dat die ene tekst maar uit 2 Johannes. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben of gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Suggererend dat het dus loonderving, mindering kan zijn. En dat klinkt niet zo prettig, maar aan de andere kant, ik vind het prettig dat het zo is. Echt wel. Want dat maakt dit leven de moeite waard. Ik roep het er altijd bij. Ik hoop dat het tot u doordringt. Dat betekent dat het belangrijk is hoe wij in het leven staan enzovoorts. En wat wij doen. En dat het niet maar een zaak is, we zijn over de streep, we zijn behouden. En als we dood gaan, komen we in de hemel en wat er tussenin ligt. Och, als je maar een beetje netjes gedraagt, niet al te veel mensen tot last bent, dan komt het verder wel goed. Maar zo ligt het niet. Goed. Dat was Colossense 3. En dan noem ik u nog 1 Petrus 1. Waar uitdrukkelijk ook, net als in Jacobus 1, gesproken wordt over de zaligheid der zielen. Ik neem aan dat ik dat in het verleden u al een keer heb laten zien. Want de uitdrukking staat in 1 Petrus 1, vers 9. Daar staat dat wij bezig zijn te verkrijgen, met het onvoltooid deelwoord, verkrijgende. Wij zijn bezig te verkrijgen het doel, het einde, het doel van uw geloof. Want het doel van dat wij geloven in wat God geopenbaard heeft, is dat wij verkrijgen de zaligheid der zielen. En het is rechtstreeks verwant aan ontvangt met zachtmoedigheid het woord uit Jacobus 1... dat in u geplant wordt, dat is immers dat woord dat wij geloven, het welk uw zielen kan zalig maken. Nou, daar zijn wij mee bezig. Dat is de bezigheid van de gelovige feitelijk, sinds hij tot geloof gekomen is. In Filippenzen 1 heet dat, dat God die in ons een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot de dag van Christus. Wat doet hij dan? Wat is dat goede werk? Het antwoord is, hij plant in ons zijn woord. Voor zover wij tenminste luisteren willen. En dat is weer geloof dus, hè. Verkrijgen het einde is geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. De apostel vindt het hier nodig om het een en ander in verband te brengen met oudtestamentische uitspraken. En hij zegt dan ook dat de profeten over onze zaligheid geprofeteerd hebben. Alleen dat die dingen dan toch wel verborgen waren in hun eigen profetieën die ze onderzocht hebben. En ik wilde nou eigenlijk op dat vers niet uitgebreid ingaan, dat zal ik wel eens eerder gedaan hebben namelijk. Maar wat er staat is dat die profeten hun eigen profetieën onderzochten met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is onze tijd. En ze hebben begrepen dat ze daarover geprofeteerd hebben en dat dat verborgen lag in hun eigen profetieën. Maar goed, aan de welke de profeten, aan de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen, dat wil zeggen Zij spraken in hoge mate niet over hun eigen tijd, maar over toekomende tijd. Onze tijd namelijk. Deze dingen die u nu aangediend... Opgediend lijkt mij ook wel aardig. Die nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezond is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Want het zijn hoge geestelijke dingen. De werking namelijk van Gods genade en de kracht van Gods genade die in ons volbracht zou worden. En daarna sla ik een stukje over. En lees ik vanaf vers 14 verder. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar je schurkt hier aan tegen Romeinen 12, de eerste verse. Namelijk, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, staat daar. En dit zijn bijna dezelfde woorden. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Dat is namelijk de wereld die onwetend is. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. En die zin die hoort dus naast, maar wordt wordt hervormd naar de vernieuwing van uw gemoed in uw denken. En hier heet het, zo wordt gij zelf heilig in al uw wandel. Die twee dingen horen samen uiteraard. Het is feitelijk identiek. Want waar ons gemoed veranderd wordt, heeft dat logischerwijze de uitwerking op onze wandel. En dat woord wandel wordt later in 2 vers 11 afgewisseld met het woord ziel. En dan ben je bij de zaligheid der ziel dus. Want wandel is ziel, hè? Vers 16. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat wil zeggen, is ontleend aan Leviticus, maar dat wil zeggen, de Heer is heilig, Jehovah ging het over, hier toegepast uiteraard op Christus, die immers heilig is omdat hij gewijd is aan de dienst van God. De persoon, let op, de persoon van de Godheid, kortom, hij die het beeld Gods is, is gewijd aan de dienst van God. Zoals onze uitwendige mens van nature in dienst staat van onze inwendige mens. En als kinderen Gods is dat natuurlijk nog zo. Is dat weer zo. We hebben een nieuw leven ontvangen in ons. En de uitwendige mens, onze lichamen, onze leden heet het ook, zouden daaraan dienstbaar gemaakt worden, was de bedoeling. En wij zijn leden van het lichaam van Christus. En Christus is heilig, want gewijd aan de dienst aan God. En wij als leden van het lichaam van Christus zouden dus gewijd zijn aan de dienst aan Christus en daarmee aan God. Maar nou zeg ik hetzelfde als wat de Hebreeënbrief zegt. Christus is hoge priester van zijn volk. Wij zijn zijn priesters. Wij zouden in dienst staan van de hoge priester. En die staat weer in dienst van degene die hem heeft aangesteld en waaraan hij trouw is. Dat is de Hebreeënbrief, zo. Kortom, zijt heilig, want ik ben heilig. En nog een keer, indien gij tot Vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in de vreze, of in vreze de tijd uw inwoning. Als je nu niet begrijpt dat dat werk waar het over hier gaat, dat er betrekking heeft op werk des geloofs, dan is zo'n vers absoluut niet te begrijpen. Want als er staat zonder aanneming des persoons, dan zou dat moeten betekenen dat God de persoon niet aanziet en dus ook niet wat hij doet. Want dat is zijn persoon. Dat is de normale gang van zaken. Maar het punt hier in de uiteenzetting is dat dat werk waarover gesproken wordt, dat is het werk dat voortkomt uit de inwendige mens. En niet maar de buitenkant telt bij God, maar de bron. Het inwendige, waaruit die levenswandel zou voortkomen, was de bedoeling. En wij roepen God aan als vader, zegt Petrus. Nou ja, als het onze vader is, wel nu. Wij zijn immers kinderen die zouden opgroeien, of hoe dat maar heten mag. Gehoorzame kinderen uit vers 14. Nou, als we God aanroepen als vader, bedenk dan dat God geen genoegen neemt met de uitwendige mens. Dat wil zeggen dat als je je netjes gedraagt, is het goed. Waar het om gaat is dat wij inderdaad veranderd worden zouden naar de inwendige mens. En dat drukt zich uit in onze levenswandel. En dan komt er weer een uiteenzetting over. Weten dat je niet door vergankelijke dingen zijt verlost geworden uit uw ijdele, lege, loze wandeling. Aardig is dat de ijdele wandeling suggereert dat die wandeling ledig is. Waarmee dus gezegd is dat die wandeling niet anders is dan die persoon, die uitwendige mens. De rol die de acteur speelt, maar daarmee ken je de acteur nog niet. Die draagt trouwens ook gewoon ook een heel andere naam. En is in zijn vrije tijd en thuis een heel ander mens dan op podium. Ja. Zo is het maar net. Maar wij zijn verlost uit onze ijdele wandeling die van de vader overgeleverd is. Iemand zei, dat gaat dus over de Joden. Ik kan het zo goed zeggen, dat gaat dus over heidenen. Dat maakt helemaal geen verschil. Het is gewoon de menselijke traditie. Ongeacht welke het is. Maar we zijn verlost geworden door het dierbaar bloed van Christus. Dat wil zeggen door het leven van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Ik aarzel wat ik denk, zal ik het zeggen, maar ik moet het toch zeggen. Wij zijn verlost door het leven van Christus. Ik vind het zo erg eigenlijk dat men dat woord bloed altijd maar vervangt door dood. Want dat is het niet, hè? Bloed is per definitie leven. Als je geen bloed hebt, heb je geen leven. Heel simpel. En zolang je bloed hebt en het functioneert en het wordt rondgepompt, dan heb je leven. En wij zijn verlost door het bloed van Christus. Let op dat er niet eens staat bloed van Jezus. Niet dat het veel zou veranderen, maar de woordkeuze is nauwkeurig. Door het bloed van Christus. Bovendien als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En ik hoop dat ik niet verder hoef uit te leggen dat de Heer Jezus weliswaar als het lam Gods beschreven wordt. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam of wegdroeg. Maar op dat tijdstip was hij niet onbestraffelijk of onbevlekt, want hij was bestraffelijk en bevlekt met onze zonden die hij droeg. Waarna hij staat en het behaagde Heer hem te verbrijzelen. Enzovoort. En de straf die ons de vrede aanbrengt, Jesaja 53, dat is dat gedeelte over dat lam Gods, toch? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hoezo is hij dan ineens een onbestraffelijk en onbevlekt lam? En het antwoord is, dat is het lam uit bijvoorbeeld Openbaring 4 en 5. Het lam staande als geslacht. De opgewekte namelijk. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3. En dus dat bloed is het bloed, het leven van het levende lam, van de levende Christus. En waar bloed niet abstract is, maar concreet en beweegt, is bloed de uitdrukking van het actieve leven. En daarmee van het actieve leven en dus het werk van de Heer Jezus Christus nu. Hij is degene die ons verlost in elk opzicht. Je kunt zeggen, daar is hij mee bezig. Of zoals de Hebreeënbrief zegt, Christus is in zijn opstanding hoge priester geworden. En de hoge priester doet, niet heeft gedaan, doet verzoening voor de zonden zijns volks. En het rijmt ook bovendien op 1 Johannes 1. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het is de Heer die actief ons reinigt. Onze gewetens, Hebreeën 9 vers 14, onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. En dat is wat Petrus zegt. Zie? Dat lam Gods, welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. De uitdrukking deze laatste tijden komt trouwens ook uit Hebreeën. Of vinden we ook in Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste tijden tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Dat is de opgewekte Christus, afgezien daarvan de laatste tijden in de Bijbelse betekenis van de term. De eindtijd dus, populair gezegd, is begonnen bij de opstanding van Christus, namelijk bij het officiële aanbreken of het in werking stellen van het nieuwe verbond. Zie? Nou, geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. U namelijk die door hem gelooft in God enzovoorts. En we zouden dus tot ons laten doordringen dat die buitenkant, dat die absoluut niet telt. Hetgeen heel vervelend is en omdat het inderdaad een boodschap is, een mededeling is, die niet is naar de mens. Algemene gedachte in een religieuze of godsdienstige wereld is dat godsdienst als functie moet hebben de verbetering van de mens. Of op zijn minst het gedrag van de mens zou moeten veranderen. Of het zou een mens een goed gevoel moeten geven. Dat is de moderne variant. Hij zou er beter van moeten worden. En de Bijbel zegt dat dat absoluut niet het doel ervan is. Om de eenvoudige reden dat God al lang met die uitwendige mens heeft afgerekend. En wij moeten leren dat God dat gedaan heeft. Dus de grootste verandering in ons denken. Denk ik. Nee, ik aarzel wat. Maar ik spreek liever niet autobiografisch. Dus ik ga het ook maar niet doen. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat dat zo is. Dat dat de moeilijkste fase is in de verandering van ons denken. Dat we af moeten van het idee dat onze wandel, ons doen en laten, er voor God fundamenteel iets toe doet. Dat is niet zo. Wat het toe doet, is dat het geloof, dat ons geloof in hem en in zijn woord een verandering in ons denken zou teweegbrengen. En die verandering van denken houdt inderdaad in dat wij leren verstaan dat God die uitwendige mens niet rekent. En dat voor zover werken voor God waarde hebben, het alleen de werken zijn voor zover die voorkomen uit ons geloof. Voor zover die voortkomen uit ons hart om de Heer te dienen. Niet te werken als zodanig of wat ze inhouden. Heeft er niets mee te maken. Ik heb mensen gekend die zeiden dan, ja, maar ik heb de gelegenheid niet om de Heer te dienen, want ik moet zus en ik moet zo en ik moet toch enzovoorts. En dat is een misverstand. Het punt is, je zou al die dingen, die je moet doen, waar je niet onderuit kunt, je zou ze doen als voor de Heer. En dan wordt het het werk des Heren. Omdat het niet bepaald wordt door wat het werk zelf is. Het wordt bepaald door de intentie, de motivering waarmee men die dingen doet. That's all. Kortom, wij allen dienen de Heere Christus ongeacht waar we mee bezig zijn. En dat je dus wat je doet zo goed mogelijk doet, ja, dat is de consequentie ervan. En als dat een maatschappelijke uitwerking heeft, positief, dat is dan leuk meegenomen voor de maatschappij. Maar dit is niet een doel in zichzelf. Hebben we dat nog? Ja. Wat de Bijbel leert is dat al die godsdienst, al die uitwendige dingen die men zo nodig doen moeten, die laten het hart leeg. Vruchteloos. En daarom heet het hele leven trouwens ook ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Zit niet op, brengt niks voort. Het is alleen uitwendige dingen en die gaan nou eenmaal voorbij. Maar wat eventueel blijft, is wat, wat God tot stand gebracht heeft uit de kracht van zijn genade in ons, dat wil zeggen in onze inwendige mens. Dat was de bedoeling en dat is de boodschap van de apostel Petrus. En van daaruit wordt Jacobus 2 inmiddels makkelijk leesbaar, hè? Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger en een sierlijke kleding. Kortom, wat een uitstraling. Uitstraling heet dat tegenwoordig. En er kwam ook een arm man in die herkenbaar is aan slechte kleding. Hoewel slechte kleding ook gewoon een kwestie kan zijn van slechte smaak. En gij zult aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eervolle plaats. En gij zult zeggen tot de arme, sta gij, die krijgt meteen een staanplaats, hè? Sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank. Hiernaast beneden op de grond gaan zitten. Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt? Dan heb je op grond van de buitenkant toch onderscheid gemaakt. En zijt rechters geworden van kwade overleggingen. Dat hebben we nu nog, advocaten van kwade zaken heet dat. Hè? Ja. Rechters van kwade overleggingen. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld rijk in het geloof? Hier hebben ze de leer van uitverkiezing in het vers gelegd. Ik weet niet of het u opvalt. Om te zijn, staat erbij, schuin gedrukt. En dat moet je dus eigenlijk doorstrepen. God heeft namelijk degene die rijk zijn in het geloof uitverkoren. Hoewel zij arm zijn. Of andersom, God heeft de armen uitverkoren, maar niet omdat ze arm zijn, maar omdat zij rijk zijn in het geloof. En er staat niet zoiets als, God heeft de armen uitverkoren om rijk te zijn, opdat hij hen rijk zou maken. Niettemin, God maakt ons rijk, maar dat is het punt niet en dat staat hier ook niet. Ik ben blij dat het tenminste schuin gedrukt staat, dan kun je het alsnog weghalen. Maar het is inderdaad onjuist. God heeft de armen deze wereld rijk in het geloof uitverkoren. En zij zijn erfgenamen des koninkrijks geworden. Dat koninkrijk het welke hij belooft aan degene die hem lief hebben. En erfgenamen des koninkrijks wil dus ook niet zeggen dat zij het koninkrijk ingaan, hoewel het zou kunnen, maar dan moet je het erg oprekken. Want de normale betekenis van erfgenamen van het koninkrijk is dat men het koningschap erft. Of althans ontvangt. Erf is wat dat betreft een wat lastig begrip. Maar het idee is dat als je een koninkrijk erft, dan word je dus een koning van dat rijk. Die heb je toch, hè? Ik bedoel, die allochtonen die een Nederlands paspoort krijgen, die erven niet het koninkrijk der Nederlanden, hoor. Er zijn anderen voor die het erven. Toch? Ja, nee, daar gaat het om. En wij, hoewel wij arm zijn in deze wereld, zijn door God uitverkoren tot zoonstelling. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. Efeze 1, vers 4 en 5. Of zoals hier staat, om erfgenamen des koninkrijks te zijn. Want dat koninkrijk is beloofd. En daarmee die tronen zijn beloofd aan degenen die hem lief hebben. Vandaar dat je in openbaring, want we hadden het over het lam staande als geslacht enzovoort. Vandaar dat je op de troon in openbaring 4 en 5 ziet het lam staande als geslacht. Maar rondom de troon die 24 oudsten die tronen hebben en die kronen dragen. En dat is de uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Want Christus heeft ons, openbaring 1, vers 9 geloof ik, of zoiets. Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Daar gaat het hier over. En of wij, wat wij in de wereld zijn, of wat wij hier in de wereld uitstralen, of hoe wij ons kleden in deze wereld, heeft er absoluut niets mee te maken. Fundamenteel niks. Niettemin, één bladzijde omslaan en er staat: toon mij uw geloof uit uw werken. Maar dan moet je toch echt eerst een bladzijde omslaan. En ik bedoel dat overdrachtelijk uiteraard. Hè? Dat is de volgende fase. Maar vooralsnog, hebt u zich dat wel eens voorgesteld? Ik heb vaak uitgebreid gekeken naar dat beroemde schilderij van wat men dan noemt het laatste avondmaal. Hoewel ik altijd denk dat het eerste avondmaal was. Maar toch. En er zitten al die discipelen rondom de Heer. En het is me toch een zootje eigenlijk. Want de schilder heeft geprobeerd toch, bij al die 12 figuren die om de Heer Jezus heen zitten, links en rechts om zo te zeggen, om die hun eigen karakter mee te geven in hun handelingen, zodat je ze één voor één zou kunnen herkennen. Maar het is wel een beetje een rommelig geheel, als u mij vraagt, bij gelegenheid. Maar het is juist daarom zo mooi, omdat al die verschillende mensen, die zitten wel allemaal aan één en dezelfde tafel die de Heer bereid had, of had laten bereiden, of die voor de Heer bereid was, om zo te zeggen. Ze hadden daar zelf pak nog deel aan. En ze zaten bij de Heer aan de tafel. En de Heer zorgde dat zij kregen wat ze nodig hadden. Hij selecteerde ook nog wie eraan zat, want er was er een meegekomen die er niet bij hoorde. En die wordt dan ook nog weggestuurd. Weet u toch nog hoe dat allemaal gegaan is enzovoort. En het is een fantastische uitbeelding. Dit is klassiek wat ik nu zeg. Het is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Iemand zei het, maar bedoelde de Rooms-Katholieke kerk. Maar dat ding ken ik helemaal niet. Dus daar heb ik helemaal niks mee. Het is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Wij allen verzameld rondom de Heer. Wie wij ook zijn. En wij wijzen niet elkaar onze plaats. Hij wijst ons een plaats. Hij stelt ons een loopbaan voor. Hij geeft ons, wat dan populair heet, een geestelijke gave. Ik vind het een ongelukkige term, maar laat maar zitten. Maar hij geeft ons iets te doen. Hij vult ons onze handen. En het is voor ieder van ons verschillend enzovoorts. En zoals Paulus zegt, ja, wat die anderen nou, dat maakt mij verder niet uit. Dat is mijn zaak niet. En zo is het maar net. Maar wij individueel zitten aan als genodigden aan zijn tafel. En waarschijnlijk kijken wij verbaasd om ons heen. En stellen tot onze verbazing vast weer wie er allemaal aan zitten. En van oudsher bestaat de neiging, en dan zeg ik het nog heel voorzichtig, om daarna alsnog ballotage toe te passen. Dat wil zeggen, men vindt dat bepaalde lui er niet aan zouden mogen zitten. En, maar dat is nou juist wat hierover gaat, hè? Dat is onze zaak niet. Als gelovigen zijn, zitten ze aan. En of ze gelovigen zijn, weten wij niet. De Heer weet dat. En hij doet ze aanzitten. Zie? En hij koos zijn discipelen. Toch? Dat lezen we ook met nadruk, hè? En de Heer roept hen en hij zegt, zit aan. En hij zegt, hij deelt de brood uit en hij zegt, dit is mijn lichaam. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van het lichaam van Christus, de gemeente zelf. Zodat waar wij eten wat hij ons aanreikt, zijn wij eens broods deelachtig. Ik zoek die teksten nou niet meer op, maar ik neem aan dat u ze kent en ook weet te vinden. Wij zijn eens broods deelachtig, omdat dat brood een beeld is van het lichaam van Christus. En er is maar één lichaam. En waar wij leden zijn van zijn lichaam, voelt hij ons. Zorgt hij voor ons. En dat roepen we niet alleen als we het hier op aarde bij gelegenheid slecht hebben, maar ook als we het goed hebben. Hij is degene in wiens hand wij zijn. En wij dienen hem. En volgen zijn voorbeeld. Dat is ook iets wat uitdrukkelijk vermeld wordt bij de zogeheten instelling van het avondmaal. De heer zei, je hebt gezien wat ik gedaan heb. Ik ben uw heer en gij zal mijn navolgers zijn. Zo is dat. En van de Heer Jezus Christus leren wij dat hij is gesteld in de dienst van zijn hemelse Vader vandaag. En vervolgens is de consequentie voor ons dat wij in hem en via hem of door hem met vrijmoedigheid tot God gaan. Dat wil zeggen dat ook wij bekwaam gemaakt worden om God te dienen en hij zorgt voor al wat daarvoor nodig is. Reinigt onze voeten, zonder dat ik er nou verder op inga. Reinigt onze voeten, geeft ons brood en wijn. En voorziet ons van barmhartigheid, genade en hulp te bekwame tijd. Dat is wat brood en wijn uitbeeldt. En de inzetting daarvan was op de officieel de laatste dag eigenlijk van zijn aardse leven en zijn bediening in vernedering. Maar het is tegelijkertijd de aankondiging van wat en wie hij zou zijn in zijn opstanding. De hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En als u vraagt wie is Melchizedek, dan is er maar één antwoord. Er zijn twee antwoorden. De een is, dat is Christus. En meer algemeen, hij is degene die brood en wijn voortbrengt. En meer weten we van hem niet. Dat is wat hij doet. Hij geeft leven. En nadat de strijd gestreden is in Genesis 14... nadat de strijd gestreden is en nadat de overwinning behaald is, verschijnt daar in ons beeld, in ons blikveld, de Heer Jezus Christus die voor ons zorgt. En die zegt, kom, zit aan mijn tafel en ontvang van mij alles wat je nodig hebt. En dat noemen wij, dat voedsel noemen wij een zegen voor spottend, noemen wij dat de inwendige mens. Maar de aardigheid is dat dat overdrachtelijk natuurlijk wel waar is. Hè? Overdrachtelijk is het inderdaad voor de inwendige mens, omdat we veranderd zouden worden en vanuit de kracht die die maaltijd verstrekt, het leven zouden kunnen leven. En wij zullen daarom de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat we u kennen als ons, als onze verlosser en zaligmaker, als ons hoofd, als onze hoofd of hoge priester die ons bekwaam maakt om God te dienen. En we danken u daarom dat u ons geeft wat wij nodig hebben. Dat we van u dat brood des levens zouden ontvangen dat niemand anders ons kan geven. En waarom u ook zelf het brood des levens genoemd wordt. We danken u daarom dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Elke dag van ons leven mogen aanzitten aan uw tafel om versterkt te worden daadwerkelijk naar de inwendige mens. Opdat we bekrachtigd zouden worden met kracht uit de hoge en daadwerkelijk bekwaam zouden zijn om ook in de praktijk van onze levens alles wat wij doen te doen als uw dienstknechten en daarmee goden. We danken u ook dat we over alle dingen heen dan mogen uitzien naar onze openbaring voor uw rechterstoel. Opdat we van u het loon, deze erfenis, die vergelding zouden ontvangen die u ons beloofd hebt. We danken u daarom dat we mogen leven uit deze beloften. En ons over mogen geven aan u en uw woord. Opdat we daarmee daadwerkelijk zouden wandelen in overeenstemming met de roeping waartoe u ons geroepen hebt. We danken u daarom voor uw onuitsprekelijke gave. Voor dat leven in Christus. Amen.